بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. My geliefde broeders en zusters, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allen welkom in het huis van Allah subhanahu wa ta'ala, een gezegende plek. Een plek waar Allah subhanahu wa ta'ala jullie het liefst ziet. De plek die het meest geliefd is bij Allah subhanahu wa ta'ala. Dus jullie zijn uitverkoren door Allah subhanahu wa ta'ala om hier aanwezig te zijn. Een gepaste dankuiting richting Allah subhanahu wa ta'ala is hier wel op zijn plaats. Dus ik begin met mijn dank te uiten richting Allah subhanahu wa ta'ala, die mij in staat heeft gesteld om hier voor mijn geliefde broeders en zusters te zitten. Het onderwerp dat ik gekregen heb, beste mensen, is namelijk een belangrijk onderwerp. Islam, genezing voor alle ziektes. Een interessant onderwerp. Helaas is het een groot onderwerp wat niet in een half uurtje eigenlijk behandeld kan worden. Ik zal maar een tipje van de sluier met jullie behandelen. Ik zal niet alles behandelen, want de islam is een geweldig geloof. En is een zee wat niet uitgeput raakt. Het is een prachtig geloof. Degenen die het ervaard hebben, die kunnen erover spreken. Laat ik beginnen, inshallah. Allereerst wil ik duidelijk maken, beste mensen. Allah subhanahu wa ta'ala is de schepper van de hemelen en de aarde. En alles wat daartussen zit. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, Allahu khaliq kulli shay. Allahu khaliq kulli shay wa huwa ala kulli shay'in wakeel. Allah is de schepper van alles. En hij is de toezichthouder over alle zaken. En aangezien hij, beste mensen, Allah subhanahu wa ta'ala de schepper is, weet hij wat hij geschapen heeft. Heeft hij kennis over hetgene wat hij geschapen heeft, over zijn schepselen. Vandaar dat hij zegt, Ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Zou hij die schiep geen kennis hebben over hetgene wat hij geschapen heeft, over het geschapene? Hij is de zachtmoedige, de alwetende. Allah is dus ook de schepper van de mens, beste mensen. En Allah weet hoe de mens in elkaar steekt. Hij weet wat zijn zwaktes zijn. Hij weet waar hij behoefte aan heeft, de mens. Wat goed voor hem is en wat slecht voor deze mens is. Hij heeft ons geschapen voor een bepaald doel, beste mensen. Voor dit doel, dit verheven doel, heeft hij boodschappers gestuurd. Boeken geopenbaard. Voor dit doel bestaat er een hiernamaals. Een hel en een paradijs. Een weegschaal. Allemaal voor dit doel, beste mensen. Het is een belangrijk doel. Een verheven doel. Namelijk het alleenrecht van Allah subhanahu wa ta'ala op aanbidding. Of kort gezegd, het aanbidden van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat is het doel voor de schepping van de mens. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. En ik heb de jinn en de mens slechts geschapen om mij te aanbidden. En alle goedheid is te verkrijgen in het nakomen van dit doel. Alle goedheid is te verkrijgen in het nakomen van dit doel. Het aanbidden van Allah subhanahu wa ta'ala. En alle slechtheid komt door het nalaten van dit doel. Verheven doel. Alleen door het aanbidden van Allah subhanahu wa ta'ala kun je al het goede verkrijgen in het wereldse leven en in het hiernamaals. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. En als Allah iemand wil leiden, diens borst verruimt hij voor de islam. Zijn borst zal de islam accepteren. Het wordt verruimd voor de islam. Het zal kunnen binnendringen. Als Allah subhanahu het goede met deze dienaar heeft en hij hem wil leiden. وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْزَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. En als Allah subhanahu wa ta'ala iemand wenst te doen dwalen, diens borst maakt hij nauw en beklemd. Het is alsof hij een berg opklimt of in de hemel stijgt. En dit is een prachtig voorbeeld wat Allah subhanahu wa ta'ala geeft. Iemand die hoger en hoger in een berg komt. Je merkt het. Hij begint het nauw te krijgen. Het zuurstofgehalte, hoe hoger je komt, is lager. Zijn borst wordt beklemd. Wordt nauw. Hetzelfde voorbeeld wat Allah subhanahu wa ta'ala je geeft. Zijn hele leven is een nauw leven. Een beklemd leven. Voor degene die niet kiest voor de weg van de islam. Zo legt Allah de bestraffing op aan degene die niet geloven. Degene die geloven, hun hart is open. Ruim. Voor de islam. En degene die niet geloven, Allah heeft hem doen dwalen met wijsheid. Dit doel, beste mensen, waar we het over hebben, het aanbidden van Allah subhanahu wa ta'ala, is het meest verheven doel. Het is het doel waarvoor jij geschapen bent, beste mens. En hoe kunnen we deze doel, of dit doel, realiseren? Hoe dienen we Allah subhanahu wa ta'ala te aanbidden? Of makkelijker gezegd, hoe wil Allah subhanahu wa ta'ala het dat wij hem aanbidden? Hoe wil Allah het dat wij hem aanbidden? Daarvoor, beste mensen, zullen de mensen het kunnen weten, opdat ze geleid kunnen worden naar de tevredenheid van Allah subhanahu wa ta'ala en de juiste manier van het aanbidden van Allah subhanahu wa ta'ala. Daarvoor heeft hij boodschappers gestuurd. Met deze boodschappers heeft hij boeken geopenbaard om de mensen uit te nodigen naar het aanbidden van Allah subhanahu wa ta'ala alleen. Boodschappers gestuurd om de gelovigen te verblijden met het paradijs. Degene die geloven in Allah subhanahu wa ta'ala, hen komt het goede nieuws voor. En degene die niet geloven, te waarschuwen, opdat zij zullen nadenken en terugkeren naar het pad van Allah subhanahu wa ta'ala. Rusulan mubashirina wa mundhirina liyalla yakula linnasi ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allahu azizan hakima. Wij zonden boodschappers als brengers van blijde tijdingen en als waarschuwers, opdat de mens geen excuus tegenover Allah subhanahu wa ta'ala zou hebben naar de boodschappers. De boodschappers zijn gezonden. Ze hebben een boodschap verkondigd. De mensen zijn gewaarschuwd. Het is duidelijk geworden van de mensen. Er is geen excuus meer voor de mensen bij Allah subhanahu wa ta'ala op dag der opstanding. Opdat hij zal zeggen, ik wist het niet. Of mij is geen boodschapper gekomen. Er is een boodschapper tot jullie gekomen. De keuze was aan jullie. Of de islam te omarmen. Of niet te omarmen. De keuze is geheel aan de mens gegeven. En Allah is almachtig, alwijs. Dit geloof, de islam, is dus ook het enige geloof wat Allah subhanahu wa ta'ala accepteert. Het enige geloof die op de dag der opstanding voor wordt beloond. Een ander geloof wordt door Allah subhanahu wa ta'ala niet geaccepteerd. En degene die met een ander geloof komt op de dag der opstanding, yawm al-qiyamah, al zal niet van hem worden geaccepteerd. En hij behoort tot de verliezers. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, inna ad-dina 'inda Allahi al-islam. Voorwaar, het enige geloof bij Allah subhanahu wa ta'ala is de islam. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. En wie een ander geloof, andere godsdienst zoekt dan de islam, dat zal van hem niet worden aanvaard. En hij zal in het hiernamaals behoren tot de verliezers, tot de eeuwige verliezers. In het wereldse leven heb je kans genoeg. Als je eenmaal een potje wedstrijd hebt verloren, heb je een rematch. Kun je de volgende keer winnen. Als je gezakt bent, kun je herexamens doen, waardoor je weer kan slagen. Maar in het wereldse leven, als je daar zakt, als je daar tot de verliezers behoort, behoor je tot de eeuwige verliezers, beste mensen. Het geloof, de islam, is dus het beste wat de mens heeft gekregen. Het is het enige geloof waar Allah subhanahu wa ta'ala tevreden mee is. En dit geloof is ook het enige geloof hoe je innerlijke tevredenheid kunt verkrijgen, innerlijke geluk in het wereldse leven. En hoe je door Allah subhanahu wa ta'ala tevreden gemaakt kunt worden in het hiernamaals. Dit geloof bevat tevens ook de genezing van alle ziektes. Alle ziektes die er bestaan, daar heeft de islam een oplossing voor. Een genezing voor. Als we het hebben over de ziektes, vallen die onder te verdelen in drie categorieën. Je hebt lichamelijke ziektes. De ziektes die het lichaam aantasten. Je hebt ziektes van het hart. Ziektes dus die het hart aantasten. En je hebt maatschappelijke ziektes. Ziektes die dus de maatschappij aantasten. Laten we kijken naar het eerste voorbeeld. De lichamelijke ziektes. Dat zijn alle ziektes die eigenlijk het lichaam kunnen aantasten. Voorbeeld we kunnen genoeg noemen. Griep, kanker, AIDS en ga zo maar door. De islam is de genezing voor al deze ziektes. En misschien nog wel beter. En zeker nog beter, het is een voorkoming voor deze ziektes. Voor bepaalde ziektes. Laten we kijken naar een ziekte die de aarde heeft geteisterd. Een ziekte die zijn gelijke niet kent. namelijk AIDS. Deze ziekte kent jaarlijks meer dan 3,5 miljoen aan doden. Dit zijn cijfers van de WHO, World Health Organization. Meer dan 3,5 miljoen sterfgevallen per jaar door AIDS. Hoeveel zijn er aan mensen die besmet zijn op aarde door AIDS? 33,7 miljoen. Meer dan 33,5 miljoen aan mensen die op aarde besmet zijn door één ziekte, namelijk het AIDS. Het merendeel daarvan is te vinden in plekken waar deze onreine ziekte wordt verspreid. In plekken van zina, in plekken van drugshandel, in plekken van lage gedragscodes, en noem het maar op. Niet in plekken van de islam, waar moslims hun geloof nakomen. Daar is het niet te vinden. Deze ziekte komt ook meestal vaak voor bij mannen die vreemd gaan, en vrouwen die vreemd gaan. Heb je ooit gehoord, beste moslim, een beste moslima of beste mens, heb je ooit gehoord van een getrouwd stel dat zich nooit schuldig heeft gemaakt aan zina, dat zij AIDS hebben bevat? Heb je daar ooit van gehoord, een getrouwd stel dat nog nooit zina heeft begaan, dat zij AIDS hebben gekregen? De islam is dus de oplossing voor alles, ook voor de ziektes, zelfs een voorkoming daarvan. Alhamdulillah dat Allah subhanahu wa ta'ala ons dit geloof heeft gegeven, om ons te behoeden van al deze slechtheid. AIDS, een ziekte dat voorkomt bij overspel, of bij zina, ontucht, en bij drugshandel. Drugshandelaars, degene die verslaafd eraan zijn. Daar komt het meeste voor. Al dat zijn zaken die door Allah subhanahu wa ta'ala verboden zijn. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Allah waarschuwt ons zelfs om in de buurt te komen van deze ontucht. Om zelfs de stappen die daartoe leiden, om die te nemen. Om te kijken naar zaken die uitnodigen naar zina. Laat staan het betreden van deze wegen. Allah subhanahu wa ta'ala, als we gaan kijken naar zijn geboden en verboden, alles wat Allah subhanahu wa ta'ala verplicht heeft gemaakt voor de mens, is goed voor hem. Dat is vanwege de ultieme wijsheid van Allah subhanahu wa ta'ala. Allah weet wat goed voor de mens is. Vandaar dat hij dingen voor hem heeft opgelegd als aanbidding, zodat het goed voor hem is. Voor zijn wereldse leven, als voor zijn leven hierna. Aan alles wat Allah subhanahu wa ta'ala verboden heeft gemaakt voor de mens, dat is volgens een ultieme wijsheid. Heb je ooit gehoord van iets wat Allah subhanahu wa ta'ala verboden heeft gemaakt, omdat het goed is voor de mens? Neem eens een voorbeeld. Geef mij een voorbeeld van iets wat Allah subhanahu wa ta'ala verboden heeft gemaakt, maar daarentegen is het goed voor de mens. Bestaat er zoiets? Alles wat Allah subhanahu wa ta'ala verboden heeft gemaakt, is slecht voor de mens. En als iemand dat nalaat, is het ten bate van zichzelf. Dus deze ziektes, van al deze ziektes, lichamelijke ziekten, is er een genezing te vinden in de islam. En als we het hebben over de tweede ziekte, de tweede vorm van ziekte, dat zijn de ziektes van de hart. Die het hart aantasten. Weliswaar niet letterlijke ziektes, maar figuurlijke ziektes. Daaronder valt bijvoorbeeld de grootste ziekte van het hart, een shirk, veel godendom, of afgoderij, een shirk. Daarnaast twijfel. En daarnaast nog andere ziektes die we kunnen opnoemen. En als we het hebben over het hart, dan zijn er drie soorten harten. Drie soorten, let daarvoor op, beste mensen, en kijk welke hart jij hebt. Ik zal drie soorten harten opnoemen en vergelijk jouw hart met deze harten. En kijk waar je hart past. Het eerste hart is het zuivere hart. Al-qalbu salim. Het zuivere hart. En niemand op de dag der opstanding zal gered worden, behalve degene die tot Allah subhanahu wa ta'ala komt, met dit hart, een zuiver hart. Vandaar dat Allah subhanahu wa ta'ala zegt, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Op de dag dat bezittingen en kinderen niet zullen baten, behalve die tot Allah subhanahu wa ta'ala komt met een zuiver hart. Het zuiver hart is dus het hart dat vrij is van elke verlangen dat in strijd is met de geboden en verboden van Allah subhanahu wa ta'ala. Het is dus het hart dat vrij is van elke verlangen dat in strijd is met de geboden en de verboden van Allah subhanahu wa ta'ala. En van elke misvatting die in strijd is met de berichten van Allah subhanahu wa ta'ala. Het is vrij van het aanbidden van een andere dan Allah subhanahu wa ta'ala. Pure tawhid doordringt dit hart. en een ander laten aan oordelen, behalve de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Het is zijn profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam die hij laat oordelen over al zijn zaken. Zijn wereldse zaken als zijn geloofszaken. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam is degene die daarover oordeelt aan Allah subhanahu wa ta'ala. Het is dus een gezond hart, een zuiver hart, waar geen enkele aandeel is te vinden voor een andere dan Allah subhanahu wa ta'ala. Op welke manier dan ook. Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi, die zegt in zijn boek, Ighathat al-Lihfan min Masa'i al-Shaytan, boek deel 1, bladzijde 73, en hij zegt, nee, zijn aanbidding is zuiver voor Allah. We hebben hier te maken met een zuiver hart. Zijn aanbidding is zuiver voor Allah. Waarin? In het verlangen, het liefhebben, het vertrouwen, het tonen van berouw, het nederig zijn, het vrezen en het hopen. Al deze daden van het hart zijn zuiver omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. Als hij lief heeft, van iemand houdt, is het omwille van Allah. Als hij verafschuwt, is het omwille van Allah. Als hij uitgeeft, is het omwille van Allah. Als hij je onthoudt van het uitgeven, is het omwille van Allah. Al zijn zorgen zijn omwille van Allah. Zijn doel, zijn lichaam en al zijn daden zijn omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. Zijn slaap is voor Allah. Zijn waken is voor Allah. Zijn spreken is voor Allah. Alles is voor Allah. De woorden van Allah en de woorden van de profeet sallallahu alayhi wa sallam zijn dit hart geliefder dan alle woorden. Het meeste waar hij van houdt zijn de woorden van Allah. Het meeste waar hij van houdt om over te praten is over Allah. Zijn gedachte is constant bij Allah. Het enige wat hij wil verkrijgen is het welbehagen van Allah. Dit is een zuiver hart. Vragen Allah subhanahu wa ta'ala om ons zo'n hart te schenken. Een tweede soort hart. Een dode hart. En dit is het tegenovergestelde van het eerste hart wat we hebben genoemd. Het is het hart dat zijn Heer niet kent, nog aanbidt en zijn geboden niet naleeft. Het is een hart die zijn Heer niet gedenkt, vergeten is, nalatig is in het gedenken van zijn Heer. Het is een hart die enkel alleen gehoor geeft aan zijn begeertes en zijn eigen verlangens. Ook al bevinden deze verlangens en begeertes in het toorn en het kwade van Allah subhanahu wa ta'ala en het woede van Allah subhanahu wa ta'ala. Dit hart aanbidt iemand anders dan Allah. Iets anders naast Allah. In het liefhebben, in het vrezen, het hopen, het tevreden zijn, het verafschuwen, het vereren en nederig zijn is het ter wille van iemand anders. Niet omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. Als hij vreest, vreest hij iemand anders dan Allah. Of iets anders dan Allah. Als hij lief heeft, heeft hij lief omwille van zijn eigen begeertes en lusten. Als hij verafschuwt, is het omwille van zijn eigen begeerten en lusten. Als hij iemand vereert, is het niet Allah. En zijn nederigheid is omwille van anderen dan Allah. En wanneer het haat, is het voor zijn eigen lusten en gevoelens. En wanneer het houdt van iets, is het voor zijn eigen lusten en begeertes. Als het uitgeeft, is het niet omwille van Allah wat het uitgeeft, maar omwille van andere wereldse doeleinden. De enige leider die hij heeft, is zijn eigen begeerte, zijn eigen verlangens. En deze volgt hij blindelings. Begeerte is zijn leider. Verlangen is zijn bevelhebber. Onwetendheid is zijn bestuurder. En de onachtzaamheid is zijn voertuig. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons behoeden voor dit soort hart. Dat is het tweede hart. Vraag jezelf af. Heb ik zo'n hart? Het derde hart is het zieke hart. Het is weliswaar een hart dat in leven is en niet dood is, maar wel mankementen heeft. Het heeft twee substanties. Maddatu iman wa maddatu nifaq. Het heeft een iman substantie en het heeft een nifaq. Heugelarij of hypocrisie substantie. Beide komen in voor in dit hart. En dit hart behoort toe aan datgene wat de overhand heeft. Als de substantie van iman de overhand heeft in zijn hart, dan behoort het hart tot het iman. Als een nifaq, hypocrisie, de overhand heeft in zijn hart, dan behoort dit hart tot een nifaq. Wal'iyadu billah. Het bevat de liefde voor Allah subhanahu wa ta'ala, maar daarnaast bevat het ook het liefde voor het wereldse leven. Het bevat zuivere intentie. Sommige aanbiddingen verricht hij zuiver voor Allah subhanahu wa ta'ala, en andere aanbiddingen verricht hij voor andere zaken. voor werelds profijt. Soms heeft hij vertrouwen op Allah subhanahu wa ta'ala. Op andere momenten legt hij zijn vertrouwen op andere zaken. Soms heeft hij lief omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. En op andere momenten heeft hij lief omwille van zijn eigen begeerte. Dus het is een hart wat de meeste van ons hebben. Een ziek hart. Een hart dat dus twee substanties heeft. Maddatu iman wa maddatu nifaq. Een substantie van iman en een substantie van nifaq. En het behoort tot degene wat de overhand heeft. Hoe meer iman, hoe meer je richting het goede gaat. Hoe meer nifaq, hoe meer het jou trekt richting het slechte. Dit hart kan genezen worden. Een dood hart, dat is voorbij. Een ziek hart, dat is nog een levend hart. Wat genezen kan worden. En het kan genezen worden door de Koran. Allah subhanahu wa ta'ala zegt: Ya ayyuhan nasu qad ja'akum maw'idatun min rabbikum. Wa shifa'un lima fi sudur. Wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. O mensheid, o jullie mensen. Voorwaar, een vermaning van jullie Heer is gekomen tot jullie. En een genezing voor datgene wat in de harten is. En een leiding en een barmhartigheid voor de gelovigen. De Koran is gekomen tot jullie beste mensen. Wat ten eerste een maw'ida is. Een vermaning is. Het waarschuwt jullie tegen al het slechte. Het nodigt uit naar al het goede. Ten tweede, het is shifa. Genezing. Genezing van wat, beste mensen? Genezing van shirk ten eerste. In het hart. Genezing van shirk. Genezing van twijfel. Genezing van hypocrisie. Genezing van het houden omwille van andere zaken. En genezing van al deze hartkwalen die de meeste van ons hebben overmanteld. Wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Tevens is deze Koran een leiding aan barmhartigheid. Voor wie? Voor degene die daarin geloven. Voor degene die daar niet in geloven, het zal hem niet baten. Die zijn blind, doof en stom. En ze zullen niet terug kunnen keren. Ook zegt Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Isra, nummer 82: Wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatan lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. En wij zenden datgene van de Koran neer wat de genezing is en een barmhartigheid is voor de gelovigen. Maar voor de onrechtplegers vermeerdert hij slechts hun verlies. Dus deze Koran, beste mensen, wat Allah subhanahu heeft geopenbaard, daarin zit de genezing. Voor alle soorten ziektes die wij kennen. Voor lichamelijke ziektes is het een genezing. Voor hartkwalen is het een genezing. Voor maatschappelijke ziektes is het ook een genezing. Deze Koran, beste mensen, bevat de genezing voor al jouw problemen en jouw ziektes. Deze Koran, vraag jezelf af. Wanneer was het voor de laatste keer dat ik deze Koran gebruikte als geneesmiddel? Of was het altijd de huisarts waar ik als eerst naartoe ging? Als jij ziek werd, waar dacht je op dat moment aan als eerste die jou kan genezen? De huisarts of Allah subhanahu wa ta'ala? Als het de huisarts was waarvan je dacht dat hij jou kon genezen, heb je je vertrouwen gesteld op de huisarts. Als het Allah was subhanahu wa ta'ala waarvan je dacht dat hij jou kan genezen, dan heb je je vertrouwen gelegd op Allah subhanahu wa ta'ala. Hij is de shafi, hij is de enige die kan genezen. Hij is de genezer. En deze huisartsen, deze dokters, deze chirurgen zijn slechts middelen. En Allah subhanahu wa ta'ala heeft voor elke ziekte wat er bestaat een geneesmiddel geschapen. Elke ziekte wat er bestaat heeft Allah subhanahu wa ta'ala een geneesmiddel geschapen. Het is dus ook de bedoeling dat je inderdaad naar de geneesmiddelen zoekt. Het is niet zo dat je alleen Allah subhanahu wa ta'ala op een gegeven moment zegt van ik vertrouw wel op Allah. Het woord genezen inderdaad, vertrouw op Allah dient aanwezig te zijn. Maar de nodige stappen daartoe nemen moet ook aanwezig zijn. Om deze genezing te kunnen verkrijgen. Want Allah subhanahu wa ta'ala heeft ook de geneesmiddelen geopenbaard. Maar als eerste wat je moet doen, beste mensen, als je ziek raakt. En veel mensen beseffen niet dat ze ziek zijn. Wallahi, veel mensen denken dat ze gezond leven. Hij denkt dat hij gezond is. Omdat hem niets treft. Velen van ons hebben inderdaad een gezond lichaam. Waar niks op aan te merken valt. Maar zijn vergeten dat ze iets bezitten waar Allah subhanahu wa ta'ala naar kijkt. Het is niet het lichaam waar Allah subhanahu wa ta'ala kijkt, beste mensen. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsadikum. Allah subhanahu wa ta'ala kijkt niet naar jullie gedaantes, naar jullie gestaltes, hoe mooi jullie eruit zien. Wat voor make-up je op hebt, wat voor kleur haar je hebt, hoe die gestyleerd is, wat voor mooie kleding je draagt, hoe gespierd je bent, daar kijkt Allah subhanahu wa ta'ala naar. Maar hij kijkt naar jullie harten en jullie daden. Hoe is het gesteld met jullie harten, beste mensen, met onze harten? Te beginnen bij mezelf. Hoe is het daarmee gesteld? Heb je toegegeven dat je een ziek hart hebt? Of denk je nog steeds dat je gezond bent? Heb je toegegeven dat je af en toe inderdaad niet puur omwille van Allah subhanahu wa ta'ala je aanbiddingen verricht? Heb je dat toegegeven? Of ben je nog steeds in de ontkenningsfase? Alles wat ik doe is omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. Alles wat ik zeg is omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. Werken zonder hijab is omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. Studeren zonder hijab is omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. Zonders plegen niet bidden op mijn werk is omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. Heb je daarom bij je stilgestaan, beste mensen? We hebben vele ziektes waar wij niet bij stilstaan. En de enige manier om dit te genezen, beste mensen, is middels de Koran. Want daar zit de genezing, beste mensen. De profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft te kennen gegeven dat Allah subhanahu wa ta'ala al-shifa heeft gegeven in de Koran en in honing. Deze twee zaken kunnen de mensen genezen in vele ziektes waarmee zij beproefd zijn. En de ziektes van het hart zijn twee soorten. Je hebt een ziekte waar de bezitter niet onmiddellijk de pijn ervan voelt. En je hebt een ziekte waar de bezitter daarvan wel de pijn van voelt. De eerste ziekte waar je geen pijn van voelt is onwetendheid. Misvattingen en twijfels. Veel mensen die onwetend zijn, weten niet dat ze deze ziekte hebben. Denken dat ze gezond zijn. En een tweede ziekte waar je wel de pijn van voelt, zijn de volgende ziektes. Namelijk zorgen, smart, verdriet, woede en andere ziektes. Daar voel je wel de onmiddellijke pijn van. En daar proberen we altijd eigenlijk de nodige middelen te zoeken, de geneesmiddelen te zoeken om deze te genezen. Als wij verdrietig zijn, als wij eenzaam zijn, zoeken we altijd naar gezelschap. Om deze ziekte eigenlijk te kalmeren of te doen genezen. Maar welk gezelschap zoek je op, beste mensen? Zijn het gezelschap van engelen, van rechtschapen personen? Dan valt daar de genezing te verkrijgen voor deze eenzaamheid. Gezelschap van Allah subhanahu wa ta'ala, dat je Allah gedenkt. Dat Allah jou gedenkt. Dat is een goede genezing voor deze ziekte. Zoek je daarnaast gezelschap bij de verkeerde mensen, bij de mensen die je uitnodigen naar het slechte, naar de zondes, naar de verdorvenheid, dan wordt jouw ziekte alleen maar erger. Dan ben je op dat moment even gezellig met je mensen bezig, met je vrienden aanwezig, maar wanneer je weer thuis bent in je eigen kamer, voel je de eenzaamheid weer. Omdat je de genezing op de verkeerde plek hebt gezocht, daar waar niet te vinden is. Verdriet, beste mensen. Hoeveel mensen lopen rond met verdriet? Weten niet waarom ze verdrietig zijn. Zitten in hun kamer te huilen, te janken. En weten niet waar het vandaan komt. Hoe komt het dat ik zo verdrietig ben? Hoe komt het dat mijn leven zo benauwd is? Hoe komt het dat ik het zo moeilijk heb? Hoe komt het dat andere mensen het makkelijker hebben? Waarom ik? Dat zijn de vragen die ze zichzelf stellen. En deze vragen brengen nog meer verdriet. In plaats van op zoek te gaan naar degene in wiens handen de harten van de mensen zit, en daar de genezing te zoeken, en van hem de genezing te vragen, proberen ze hun verdriet ergens anders de geneesmiddel ervan te verkrijgen. Sommige mensen denken door de geneesmiddelen te vinden in muziek. Denken naar muziek te luisteren, daar worden ze vrolijker van. Of naar films te kijken, daar worden ze vrolijker van. Een leuke, goede einde, iedereen is weer happy. Een happy end. Een happy end in die film inderdaad. En wel, hoe zit het met jouw leven? Is daar een happy end te verkrijgen? Of ben je nog steeds verdrietig in je kamer aan het janken? En Allah subhanahu wa ta'ala heeft de belofte gemaakt. Degene die zich van zijn pad afhoudt. Van het gedenken van Allah subhanahu wa ta'ala. Die zal zeker alleen maar verdriet, pijn en ellende kennen in zijn leven. Wallahi. Het is een belofte van Allah. Wa man a'rada aan dikri. Fa inna lahu ma'ishatan danka. En wie zich afhoudt van het gedenken van mij. Van het gedenken van Allah subhanahu wa ta'ala. Voor hem is er een benauwd leven. Een benauwd leven. Hij kan de rijkste persoon op aarde zijn. Hij kan alles bezitten wat zijn hartje begeert. Maar toch voelt hij de pijn in zijn hart. Toch voelt hij de ellende in zijn hart. Toch voelt hij het verdriet in zijn hart. De eenzaamheid in zijn hart. Want het enige wat deze leegte in zijn hart kan vullen, is het gedenken van Allah subhanahu wa ta'ala. Vandaar dat hij zegt, Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Voorwaar bij het gedenken van Allah subhanahu wa ta'ala komen de harten tot rust. Dus het is het gedenken van Allah wat rust biedt. Het is het gedenken van Allah wat kalmte biedt. Het is het gedenken van Allah subhanahu wa ta'ala wat tevredenheid biedt, wat gelukzaligheid biedt. Alleen door het gedenken van Allah subhanahu wa ta'ala kun jij een gelukkige persoon worden in het wereldse leven. Alvorens het hinaanwaas, beste mensen. Dus twee soorten ziektes. Een ziekte waarvan je de pijn niet voelt. En de genezing daarvoor is kennis. De ziekte is namelijk onwetendheid, twijfels en misvattingen. En de enige manier hoe je deze ziekte kan bestrijden en de genezing daarvoor kunt verkrijgen, is door kennis op te doen, beste mensen. En een tweede soort ziekte is waarvan je wel de pijn voelt, hebben we net gezegd, is verdriet, smart, zorgen, woede en noem het maar op. En deze ziekte kun je alleen bestrijden en de genezing daarvoor vinden door het gedenken van Allah subhanahu wa ta'ala. En dat is de enige manier in de islam hoe jij een beter persoon kunt worden. Door het gedenken van Allah subhanahu wa ta'ala. En het gedenken van Allah subhanahu wa ta'ala is de meest verheven aanbidding wat er bestaat, beste mensen. Er bestaat geen verhevere aanbidding dan het gedenken van Allah subhanahu wa ta'ala. Al deze aanbiddingen die wij verrichten, het gebed, het zakat, het salah, het hajj, birr al-walidain, het jihad, noem het maar op. Al deze aanbiddingen zijn allemaal door Allah subhanahu wa ta'ala verplicht gemaakt voor het gedenken van Allah subhanahu wa ta'ala. De basis van alle aanbidding is het gedenken van Allah subhanahu wa ta'ala. Vandaar dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam ooit tegen zijn metgezellen heeft gezegd: Ala unabbi'ukum bi khayri a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'aha fi darajatikum wa khayr lakum min infaqi adh-dhahab wal warq wa khayr lakum min an talqu 'aduwakum fatadribu 'anaqahum wa yadribu 'anaqakum. Qalu bala ya Rasulullah. Zal ik jullie vertellen welke aanbidding tot de meest verhevene aanbidding behoort en de meest reine aanbidding bij Allah subhanahu wa ta'ala is? Wat beter voor jullie is dan het uitgeven van goud en zilver op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala? Wat beter voor jullie is dan dat jullie je vijanden ontmoeten, waarna jullie hun nekken slaan en zij jullie nekken slaan? Dus beter dan martelaarschap, beter dan shahada? Toen zeiden Bela ya Rasulullah, wat is beter dan dit allemaal? En de profeet sallallahu alayhi wa sallam antwoordde: Dhikrullahi azza wa jal. Het gedenken van Allah te verheven. Het gedenken van Allah. Wil jij dus de genezing voor deze zieke hart, wat de meeste van ons bezitten, dan is de genezing te vinden in het gedenken van Allah subhanahu wa ta'ala. Dit is de enige manier om genezen te worden van deze hart, van deze zieke hart, en uiteindelijk inshallah een zuiver hart te verkrijgen. We vragen Allah subhanahu wa ta'ala ons een zuiver hart te schenken en ons een zieke hart te doen genezen. En vragen Allah subhanahu wa ta'ala deze gemeenschap dat hier aanwezig is in deze gezegende moskee ook ons te verzamelen in het hinamas met de profeten en de rechtschapen personen. Wa subhanakallahu bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.